Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik in de podcast Vivian Rinat uit Nederland, directeur moet ik eigenlijk zeggen van het JNF Nederland. En die gaat vertellen over een aantal hele interessante projecten waar zij aan zijn begonnen en gaan aan beginnen. En wat ze allemaal doen voor de getroffen kibbutzim en tuinbouw- en landbouwbedrijven. Maar eerst het weer hier in Israël. Ja, ik ga jullie niet jaloers maken. Ik kan het ook niet helpen. Maar het wordt vandaag 31, 32 graden. Het is bloedje heet. Ik heb alles tegen elkaar openstaan. Korte broek aan, t-shirt, that's it. Dat is niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Morgen is het weer normaal, 26, 27 graden. Maar het is wel lekker hoor, want ik heb de hele nacht de ramen tegen elkaar open gehad, alles tegen elkaar open gehad. En dat ging eigenlijk prima. Dat was geen enkel probleem, dus wat dat betreft, voor mij mag het zo blijven. Ik vind het lekker. Ja, en dan het nieuws hier uit Israël, dat wordt nog steeds bepaald natuurlijk door Iran en zijn consorten. De ene commandant na de andere van Hezbollah wordt geëlimineerd op het ogenblik. Gisteren heeft men in totaal drie commandanten naar de andere wereld gestuurd. En dat gaat maar door. Ik heb die video's daarvan online staan. Die kunnen jullie allemaal zien. Maar het is hetzelfde principe eigenlijk als in Gaza. De commandanten van allerlei eenheden, die worden geëlimineerd. Dan zijn we daarvan af. Ondertussen, minister van Defensie Galant is aan de noordgrens geweest gisteren. En die heeft tegen de troepen van de IDF aan de noordgrens gezegd: jongens, meiden, ze hebben gefaald. Ze hebben niet hun doel kunnen bereiken. En wij staan sterk. Hij hield ook een gesprek met de soldaten en met de commandanten natuurlijk. Hij prees hun voor hun prestaties. En hij benadrukte dat Iran er nooit in zal slagen Israël af te schrikken en Israël te verslaan. Dus ik vind dat een duidelijke uitspraak. Lees het op israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen van de Israël Aircraft Industrie, die de verkoop aangekondigd heeft van een geïntegreerd luchtverdedigingsradar en de bijbehorende apparaten aan een niet met name genoemd Europees land. Ik denk niet dat dat Nederland is, maar het is een van de beste luchtverdedigingsradars die er bestaan. Het verbetert het vermogen van de radar om bedreigingen vanuit de lucht te detecteren en te herkennen. En tot het meest maximale. Er zit een elektromagnetische signatuur in die elke dreiging identificeert, classificeert en detecteert. Lees het maar eventjes op israelnieuws.nl. Want het is echt het nieuwste van het nieuwste. En dan heb ik ook het verhaal, dat staat er al sinds gisteren op. Ik weet niet of jullie het allemaal gelezen hebben. Het verhaal van een van de piloten van de Israëlische luchtmacht gekopieerd en vertaald. Die helemaal beschrijft hoe hij die nacht heeft beleefd. Want hij zegt, toen we werden opgeroepen, hadden wij al eigenlijk in de gaten dat het een van de meest belangrijke missies zou worden die we ooit hebben gevlogen. En voor mij is dit de allerbelangrijkste missie geweest. Hij vertelt helemaal hoe hij het heeft gedaan, wat ze hebben gedaan. Ja, ik blijf het helden vinden. Absolute helden. En dan hebben we de IDF opperbevelhebber, die is naar de soldaten van de luchtverdediging gegaan. Die jongens en meiden die de Arrow-raketten bedienen. Dat zijn die hele grote raketten. niet zo groot als die ballistische raket die ze in de Dode Zee hebben gevonden. Want als je die foto's ziet, ja, je weet niet wat je ziet. Dat ding is iets van 12 meter lang en 1,30 meter in doorsnee. En er zat dan 100 kilo explosieven in, hè? En er waren er 100 van. Dus iets anders als wat de Nederlandse zogenaamde experts op televisie bij de NOS vooral vertellen. Want het is geen geintje. Maar in ieder geval, de opperbevelhebber van de IDF, Halevi, is naar de jongens en meiden van het aero-luchtverdedigingssysteem gegaan. Om zijn grote waardering uit te spreken voor wat zij hebben gedaan. Zijn hele verklaring heb ik online gezet, heb ik vertaald voor jullie. En ja, hij zegt heel duidelijk, Israël en alle burgers van de staat Israël vertrouwen op jullie. En dan is er een enquête geweest waaruit blijkt dat 74% van de Israëlische bevolking eigenlijk niet een voorstander is van een aanval op Iran door Israël. Ze zeggen oké, je kan Iran aanvallen, maar dan moet het de veiligheidsallianties die we nu hebben, moet het niet in de war schoppen dat we weer bonje krijgen. Dus kijk uit met wat je doet. Ondertussen zegt de IDF, ja, wij hebben besloten op wat voor manier we Iran gaan aanvallen, maar niet wanneer en niet hoe laat. Ja, dat kan dus betekenen dat het, laten we zeggen, over een uur zou kunnen. Ik hoop het niet hoor. Echt, want ik heb mijn buik een beetje ervan vol nu. We willen nu wel eens een keer weer eigenlijk helemaal normaal aan de gang. Maar goed, vandaag zijn trouwens de jongens en meiden die allemaal vrij van school zijn, allemaal naar het strand. Want ja, die blijven niet thuis zitten met het weer en die hebben ook geen zin in de shoppingmall. Daar gaan ze vanavond weer naartoe. Amerika en Europa hebben nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Nou, benieuwd wat dat wordt. Want ik kan mij herinneren dat meneer Biden zo flink was om niet zo lang geleden die miljarden die geblokkeerd waren van Iran vrij te geven aan Iran. En ja, die kan hij toch niet meer terugpikken, dacht ik zo. Maar goed, we gaan dat meemaken wat hij in zijn hoofd heeft. Je weet het niet. Maar in ieder geval, de kranten staan er hier vol van. Alle kranten, Hebreeuws, Engels, ze hebben het allemaal over die sancties die eraan zitten te komen. En dan vond er gisteren iets heel emotioneels plaats aan de klaagmuur. Daar hebben een 121 weeskinderen bar mitzwa gevierd. Dat is niet ongebruikelijk, dat gebeurt regelmatig helaas, weeskinderen. Maar hier was ook bij Ethan. Ethan is de zoon van de reservist, moet ik even kijken hoe die heet, Elisha Levenstern. Dat is de panzerkorpsreservist die in de strijd in het zuiden van Gaza sneuvelde, nog niet zo lang geleden. En hij werd bij de klaagmuur voor de Torah opgeroepen voor de allereerste keer. En hij zei niet alleen gebeden voor de gijzelaars, maar hij zei ook, het volk Israël blijft de cirkel van het Joodse leven vieren. Hoe mooi is dat? En velen konden hun tranen toen niet bedwingen. Echt niet. Staat in de Engelstalige Ynet. Daarna gingen ze naar het Internationaal Congrescentrum van Jeruzalem. En ja, daar las hij nog wat psalmen voor en deed nog wat extra gebeden. Heel mooi, heel ontroerend. Ik vind het altijd ontroerend, moet ik zeggen. En dat is beter als die misselijkmakende oproep van een zogenaamde gastimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Want die heeft, het staat in de Telegraaf vandaag, uitgeroepen dat moslims Joden moeten haten. En waarom? Nou, hij vindt namelijk, ja echt hoor, hij vindt namelijk dat Allah alle Joden vervloekt. En dat is duidelijk. Want zegt hij, als iemand mij of jouw moeder zou uitschelden, dan haat je hem. Laat staan iemand die Allah beledigt door hem niet te aanbidden. Door niet in zijn profeten te geloven. Nee, dat doen wij niet als Jood. Nou, zegt hij, dan moeten we een ieder die niet gelooft in Allah en in Mohammed, moeten wij haten. Dat betekent dus ook christenen. Dan weten jullie dat. Staat in de Telegraaf. En dan kan de burgemeester van Amsterdam wel zeggen, het is zorgwekkend. En de Blauwe Moskee gaat zeggen, we gaan hem erop aanspreken. Ja hoor, tuurlijk. Dan zeggen ze, dat moet je niet meer doen. Daar zijn wij niet van gediend. Hou het dan voor je, doe het binnen de moskee, zodat niemand het hoort. Maar ze gaan hem echt niet het land uitzetten. Dat gaan ze niet doen. Maar in ieder geval lees dat in de Telegraaf. Waar je ook kan lezen dat de Maastrichtse universiteit meer en meer een soort Palestijnse universiteit is geworden. Daar zit niet alleen een kantoor van een of andere Palestijnse organisatie die vindt dat je Israël moet boycotten. Maar die hebben een vacature voor iemand die onderzoek doet naar de solidariteit met Palestijnen in Europa. Die een vlucht zou hebben genomen sinds Israël zijn meest recente slagpartij begon in Gaza in oktober 2023. Punt. Niets over de aanval van Hamas, het bloedbad van Hamas. Dat zijn we even vergeten als Universiteit van Maastricht. En dat is dan een door de Nederlandse staat betaalde universiteit. Het is de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Nou, ik ga daarvan over mijn nek. Echt waar. Ik bedoel, als je dan iemand zoekt, zet dan het hele verhaal erbij. Hoe deze oorlog is begonnen. En doe niet voorkomen als Universiteit van Maastricht dat Israël de schuldige is. Want dan ben je net zo vuil en vies als die barbaren die dat bloedbad op 7 oktober hebben begonnen. Ik vind het goed dat de Telegraaf hier aandacht aan besteedt. De enige krant daar eigenlijk. En dan zegt de woordvoerder van het college van bestuur, die zit ermee in zijn maag. Ja, Amahoula. Hij zit ermee in zijn maag. We gaan ermee in gesprek. Ja hoor, tuurlijk. Moet je ook weer zeggen, gaan we niet meer doen hoor. En netjes blijven. Kom op zeg. Dan is het er al uit. Dan heb je het al gedaan. Ja, en dan de spanning in het noorden. Die loopt toch wel op hoor, kan ik zeggen. Als je zo de kranten leest allemaal. Dan hebben ze het er allemaal over dat het toch wel spannender wordt. Nu niet alleen na die aanval van Iran natuurlijk, maar ook door het uitschakelen van die commandanten. Aan de andere kant, als je die commandanten uitschakelt, er is niet zo gauw een plaatsvervanger. Dus de eenheid waar hij de leiding over had, ja, die loopt een beetje vast dan. Maar we zien het aan de drone- en raketaanvallen van Hezbollah op het noorden van Israël. Ja, dat zijn barrages geworden, niet meer een enkele raket, laat ik het zo maar zeggen. En dan hebben we een artikel in de Engelstalige Ynet, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Dat is een reisblogger. En die zegt, ik ben gewoon tijdens deze oorlog in vele delen in de Arabische wereld geweest. Er is mij nooit iets negatiefs overkomen. Hij zegt, en iedereen begroet men met een hug. Met een hug. Nou, hij spreekt Arabisch, Irakees. En hij kent een beetje de mentaliteit. Hij is geweest in de afgelopen maanden in Amman, Bahrein, Cairo, Sharm el-Sheikh, Dubai, Abu Dhabi en meer plaatsen, zegt hij. En hij zegt altijd dat hij vanuit Israël komt en dan krijg ik een knuffel. Nou, hoe mooi is dat? Echt niet alle Arabieren, niet alle moslims zijn slecht. Geloof mij nou maar. De gewone mensen doen gewoon en zijn gewoon met Joden. Echt waar. En al dat gedoe in Nederland over Joden en Arabieren en apartheid. Ik veeg er mijn kont vanaf. Eigenlijk mijn togen, zeg ik dan op Syrisch. Want het is gewoon niet zo. Ik ben gisteravond moest ik even naar de Mol wat kopen. Daar kwamen hele Arabische families de Mol in hun traditionele kleding. En denk je dat die een speciale behandeling kregen? Nee hoor, die werden net zo door de controle geleid als dat ik er doorheen ging. En ze werden gewoon begroet zoals dat normaal gaat. En al dat geouwehoer in Nederland over apartheid staat, dat zijn mensen, dat zijn jodenhaters. Het zijn gewoon jodenhaters. Ik heb je laatst al gezegd, het woord antisemiet ga ik niet meer gebruiken. Ik hou het op jodenhaters. Want laten we eerlijk zijn. Hier leven, wonen en werken Arabieren en Joden en christenen gewoon samen. Er leven hier meer dan 1 miljoen Arabieren die trots zijn op hun Israëlische identiteit. Die vechten voor het land, die bij de IDF zitten. Er leven honderdduizenden Bedouinen. Er is dat Bedouinenmeisje van 7 jaar zondag geraakt door een Iraanse raket. Daar worden gebeden in synagoges voor gezegd. Echt, er is geen verschil. En nogmaals, al die mensen, al die zogenaamde experts, die beweren, vooral op de NOS zijn ze daar nogal gek op, dat Israël een apartheidstaat is. Nou, die kennen het land gewoon niet. Klaar, die kennen het land niet. En dat zal ook nooit veranderen. Echt niet. Of ze hebben de kinderzinnen aan Israël om wat wij hier bereikt hebben in die 76 jaar. Of het zijn jodenhaters of beide. Want het is niet zo als de Nederlandse televisie beweert. Echt niet. Goed, dat moest ik even kwijt. Dat zat me de hele ochtend al dwars. Ondertussen zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Engeland hier. Die zijn al bij president Herzog geweest. Nou, die blijven de hele dag hier. Want die willen Israël natuurlijk proberen af te houden van een tegenaanval. Nou, bij Herzog zijn ze allerhartelijkst ontvangen. Herzog riep op tot een internationale coalitie tegen Iran. En dat lijkt mij ook de enige juiste manier. Laten we het niet alleen doen. Want dan komt Israël weer geïsoleerd te staan. Laten we het nou met ons allen doen. Gewoon alle landen die er belang bij hebben. En dan vind ik dat Nederland eens een keer die militaire attaché terug moet halen. Want die heeft daar niets te zoeken. Echt niet. Om te kijken of Israël of Iran atoombommen maakt. Of geeft die allerlaatste nieuwtjes van de Nederlandse militairen door aan Iran. Ik weet niet wat die man daar te zoeken heeft. Of vrouw. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, Nederland heeft dan nog een militaire attaché daar. Ja, en dan ga ik nu kijken of ik contact kan maken met Vivian. Vivian ken ik al heel lang. Ja, zij doet heel goed werk. Het JNF doet heel goed werk natuurlijk. Samen met KKL. En die doen op dit moment natuurlijk heel veel projecten voor getroffen gemeenschappen. Waarvan, dat moet ik je zeggen, ruim 70% van de inwoners van die getroffen gemeenschappen in het zuiden zijn weer teruggegaan. Hoe moeilijk het ook is, want dan ga je terug naar een kibbutz van enkele honderden mensen waar 50 mensen van vermoord zijn, 100 mensen van vermoord zijn. Nou, dat valt je niet makkelijk, kan ik je zeggen. Dat is heel zwaar. Want in de kibbutz groei je op en ben je met z'n allen. En werk je met z'n allen. Maar goed, zij helpt die kibbutzim en ze gaat dat zo dadelijk uitleggen. Dus ik ga nu contact met haar zoeken. En dan ben ik met een seconde bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is ook deze keer weer gelukt. Ik heb verbinding met Vivian Rinat in het koude en natte Nederland. Vivian, goedemiddag.
Hi, goedemiddag Joop.
Ja, ik zeg de koude en natte Nederland. Wij zitten hier met 31, 32 graden. Dus is even een klein verschilletje, zou ik zo zeggen.
Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is april, maar het is bar en boos.
Niet ongebruikelijk, ik heb het vaker meegemaakt. Dus, Vivian, jij hebt veel te maken met het JNF, het Joods Nationaal Fonds, zoals het dan heet, in Nederland. Daar ga jij over, dat regel jij, daar ben jij de baas van, laten we het zo maar noemen. En jullie zijn bezig met een aantal projecten hier in Israël, dacht ik zo.
Ja, dat klopt.
Vertel daar eens wat over, want daar heb je nu de kans voor.
Oké, nou hartstikke goed. Dankjewel Joop voor deze leuke introductie. Ik ben niet de baas van het JNF. We hebben een hartstikke leuk team op kantoor en een super fijn bestuur. We zijn echt een team en ik denk de kracht is het team hoor. Dat doe ik absoluut niet alleen.
Nee, dat begrijpt men ook. Dat begrijpt men.
Ja, oké. We zijn deze week, juist op dit moment, voor Pesach, gestart met een grote actie voor het herstel en de wederopbouw van de landbouw in de westelijke Negev.
Okay.
Wat niet veel mensen weten, en ik ook niet, was dat op 7 oktober Hamas niet alleen zo verschrikkelijk veel mensen heeft vermoord en gegijzeld en vreselijke dingen heeft gedaan, maar ook doelbewust en systematisch de landbouw van de gemeenschappen langs de Gaza-grens vernield en vernietigd en verbrand heeft. Ik kwam ik kwam in aanraking met iemand die een groot fonds heeft opgezet om die boeren te helpen. Haar naam is Danielle Abraham van Regrow Israel. En vanaf het begin, toen ze nog maar bezig was met het oprichten daarvan, was ik al geraakt door het doel en door de manier waarop zij deze kibbutzim en moshavim wil gaan helpen. En zij begint haar verhaal met te zeggen dat sowieso landbouw in Israël een groot wonder is. Hè? Dit is een verhaal over veerkracht, over opbouw, groei, innovatie. En niet alleen voor Israël, maar ook voor de hele wereld. En als je bedenkt dat Israël, het is zo'n klein landje met zo weinig landoppervlak, waarvan ook nog eens 2/3 woestijn is en weinig water en geen goede grond, die in de begindagen van de staat nauwelijks kon voorzien in de eigen voedselvoorziening, dat Israël in een relatief korte tijd een wereldleider is geworden in agritech en in water, dat is best wel een wonder.
Ja.
En zij vertelt dan hoe Israël dat heeft gedaan. En natuurlijk, we weten er allemaal wel iets van. Hè. Het begon natuurlijk met de pioniers die hun crazy dreams hadden, hun wilde dromen om de woestijn te laten bloeien. Nou, dat zijn natuurlijk gigadromen, maar ze hadden die spirit, ze hadden die passie. En niet het toeval, maar David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, was zelf ook boer. Dus die passie voor landbouw, die sijpelde door tot de hoogste regionen van de regering. Dus landbouw was vanaf de begindagen van de staat Israël heel erg belangrijk. En zij heeft het dan, en ik begin dit verhaal zo, omdat landbouw zo essentieel is voor Israël nog steeds.
Absoluut.
En zij heeft het over de, ik ratel maar door, dus stop me als je nog vragen wil stellen hoor. zij heeft het over de gouden driehoek. De gouden driehoek is volgens haar het geheim van de succes van de landbouw in Israël. Dat is een soort ecosysteem, een landbouwsysteem waarbij de boer in het midden staat. En dan bovenaan staan de onderzoekers die in het veld staan en die samen met de boeren proberen hun uitdagingen op te lossen, hè, door er onderzoek naar te doen. Samen met agronomen die daarvoor opgeleid zijn. En aan de andere kant van die driehoek staat dan de particuliere sector. Dus ieder idee, iedere innovatie die wordt onderzocht en getest, die kan worden opgeschaald en uitgevoerd door de particuliere sector. En volgens haar en volgens alle experts is dat eigenlijk het geheim van het succes van de landbouw. Dus ik werd enorm aangetrokken door haar en door de experts die achter haar staan, met het enorme team dat ze heeft opgebouwd, door alle samenwerking die ze is aangegaan in Israël. En wij hebben op 31 maart, op mijn verjaardag, zijn ik en David Kornmeel, de voorzitter van het JNF, rondgeleid langs de kibbutzim, langs de moshavim, die zo enorm geraakt zijn. En ik kan je zeggen, Joop, ik heb er niet van geslapen.
Kan het me voorstellen.
Het is eigenlijk niet voor te stellen, want natuurlijk, we hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien en de verhalen gehoord van wat er al is gebeurd. Maar als je dan oog in oog staat met een boer die niet alleen zelf oog in oog heeft gestaan met de terroristen, die zelf familieleden heeft verloren, zijn buren, zijn vrienden, maar ook nog eens nu zijn business kwijt is, en die ons dan rondleidt langs alles wat verbrand is en vernield en waar je de stank van de kippen die al lang geruimd zijn, maar ik geloof dat er 300.000 kippen zijn verbrand in 5 kippenrennen. Ja, dan
verschrikkelijk.
Je begrijpt niet hoeveel leed iemand kan verwerken en nog van hem hier overeind staat.
Maar eigenlijk hebben ze dus hetzelfde gedaan wat ze in 2005 deden, toen Israël wegtrok uit Gaza en alles intact achterliet, waarna Hamas alles vernield heeft.
Ja, ja. Nou, het was doelbewust in die zin dat ze wisten hoe dierbaar en hoe verknocht die boer aan hun land zijn. En ze dachten, als we dat allemaal kapot maken, dan komen ze nooit meer terug.
Nee.
Maar daar hebben ze zich enorm in vergist. Want ik sprak één boer, Moran Freiburg van Nahal Oz. Ik geloof dat het Nahal Oz was. Kan ook Nier Oz zijn. Ik ben in zoveel kibbutzim geweest. Ik haal ze soms door elkaar.
Mag.
En die vertelt mij dat hij is geëvacueerd naar het noorden met zijn 5 kinderen. Hij heeft het op een miraculeuze manier overleefd, de aanval van de terroristen. Dat heeft hij ons ook verteld. En hij is nu geëvacueerd en woont ergens in het noorden. Iedere dag rijdt hij 2 uur heen en 2 uur terug om toch wat er nog over is, om daaraan te werken, de velden en wat hij daar doet. Hij heeft nu trouwens besloten om van zondag tot woensdag toch in de kibbutz te verblijven, want hij trok het niet meer, zo heen en weer rijden. Maar die passie en de wil en die motivatie om niet alleen te herstellen wat verbrand en vernield is, maar juist om sterker terug te komen en beter terug te komen. Ja, ik vind het bewonderenswaardig.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja,
ja, want 70% van de bewoners van de zuidelijke Israël, die zijn weer terug, hè? Inmiddels.
Vele zijn terug, maar ja. In de kibbutzim waar wij waren ook vele. Het zijn toch nog maar een paar families.
Ja.
Zeker de kibbutzim aan de grens waar wij waren. Het was nog erg leeg.
Ja, die mensen zijn uitgemoord. Die mensen zijn uitgemoord daar. Er zijn kibbutzim met meer dan 100 doden.
Ja, ja, ja. Nou, niet overal zijn er zoveel mensen weg. Gelukkig zijn de meesten hebben het natuurlijk wel overleefd. Maar veel mensen zijn nog bang. Er is veel onzekerheid.
Ja.
Heel veel kibbutzim en moshavim zijn nog in puin. Het moet nog allemaal geruimd worden. Heel veel vrijwilligers zijn er trouwens mee bezig om daarbij te helpen. Maar het leed is groot. En wij als JNF hebben ons gecommitteerd. Na bestuursvergadering hebben we overleg. Wij willen ze helpen en wij hebben ons gecommitteerd om tenminste 1 miljoen euro aan de boeren over te maken om hen te helpen bij het vervangen van tractors, landbouwmachines, irrigatiesystemen, het opnieuw bouwen van grote opslagplaatsen. Dus het is alle hens aan dek. Gisteren is de mailing verstuurd en we moeten het niet alleen daarvan hebben hoor. We hebben ook andere manieren om proberen het geld op te halen. Maar we hebben ons gecommitteerd en we gaan het ook redden en we gaan het ook doen. En als mensen deze podcast horen en er meer over willen weten, op onze website jnf.nl, dus JNF van Joods Nationaal Fonds. .nl, meteen op de voorpagina kunnen mensen meer informatie daarover vinden.
Ja, ja. Maar dat is niet alles wat jullie doen.
Nee, dat is niet alles wat we doen. We doen ontzettend veel, maar wij zijn trouw aan 4 pijlers. En natuurlijk, na 7 oktober hebben we die 4 pijlers een beetje losgelaten. We hebben allereerst, en ik moet zeggen, de noodactie voor ons noodfonds heeft alle verwachtingen overtroffen. Zo ontzettend veel mensen hebben gedoneerd. En we hebben bijna 1 miljoen kunnen overmaken al. Dat was al in december. En we zien ook dat mensen blijven doneren. We maken bijna iedere maand kunnen we geld overmaken voor de geëvacueerde en getroffen families.
Prachtig.
Ik ben vaak in Israël. Ik word om projecten te zien. En ik was in de Arava, waar ze meteen na 7 oktober al die families met open armen hebben ontvangen. En daarvan in de Arava-woestijn, dat is het stuk woestijn wat aan de Jordaanse grens ligt, daarvan, ik was daar in maart ook, zij zeiden dat bijna iedereen alweer terug was. Heel veel mensen kwamen, waren ook uit het noorden gekomen en ook uit veel gemeenschappen uit het zuiden, maar daar zijn toch veel mensen weer teruggegaan, bijna iedereen. Maar in Ramat HaNegev bijvoorbeeld, het gedeelte van de woestijn wat aan de Egyptische grens meer ligt, iets ten zuiden van de Gazastrook, daar zijn nog heel veel geëvacueerde families. En dat zijn er veel mensen uit het noorden. Wat veel mensen niet weten is dat de mensen uit het noorden kunnen gewoon nog steeds niet terug.
Nee.
Dat is,
het zijn ruim 80.000 mensen. Ruim 80.000 mensen.
Ja.
Die Pesach op een hotelkamertje met hun gezin doorbrengen. Ja, dat is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk.
Het is een drama. En ze voelen zich ook soort outcast van de maatschappij. Iedereen gaat door met zijn leven. En zij kunnen maar niet door met hun leven. Ze wonen nog steeds in hotels. En de kinderen zitten nog steeds in provisorische scholen. En ze doen echt van alles. Hè. Ze doen echt hun best. En ze worden ook geholpen, ook door ons. Maar het blijft een bizarre situatie dat je gewoon vluchteling bent in eigen land.
Ja, dat is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Ik hoor de verhalen. Je ziet vaak interviews op televisie en je leest de verhalen in kranten. Het is een drama. Het is een drama waar mensen buiten Israël geen besef van hebben. Echt niet.
Ja, nou, dat is absoluut zo. Dus dat noodfonds heeft die geëvacueerde en getroffen families geholpen. Daar draagt het noodfonds nog steeds bij. Daarnaast, onze vier pijlers zijn bebossing, landbouw, water en ook welzijn. Want ze zeggen, als ze succesvol zijn in het halen van jonge families naar de periferie van Israël, hè, zoals de Negev-woestijn, en dan kunnen we niet zeggen als ze op een gegeven moment speeltuinen willen of klinieken of iets anders, van nu trekken we onze handen terug. Dus wij doen ook wel projecten voor de jeugd en dat soort dingen. We zijn een grote actie gestart, dat was met Tubishwat, voor de herstel van het Be'eri-woud, waar onder andere het terrein van het Noah-festival ligt. Dat is een actie die doorloopt. We hebben prachtige certificaten. Iedereen die een boom plant helpt mee, draagt bij aan het herstel van het Be'eri-woud.
Ja, maar dat is natuurlijk heel belangrijk, hè, dat dat woud weer hersteld wordt.
Ja, als je er komt, ik was er ook, en dan zie je gewoon dat die mensen die vluchten gewoon geen schijn van kans hadden, omdat er zijn relatief weinig bomen. Het is relatief een kaal landschap. Dus we gaan het bos uitbreiden, nieuwe bomen planten. En niet met in de gedachte dat dan de volgende keer mensen dichtere bebossing hebben om onder te schuilen. Maar het is gewoon een prachtige manier om de veerkracht. We hebben ook weer veerkracht en hoop. En we gaan niet weg. Dit is ons land. Ja. Wij blijven. En we zijn er en we komen sterker terug dan ooit. En die hoop moeten we vasthouden. Want,
absoluut. Even voor alle duidelijkheid, voor mensen die het ontgaan is, dat Nova Muziekfestival, dat werd gehouden bij dat bos. En daar zijn iets van 360 mensen afgeslacht. Op de meest verschrikkelijke manieren. Door Hamas. Mm-hmm. En dat waren mensen die daar naar een muziekfestival kwamen. En dat is die plek geweest.
Dat is die plek geweest. En het waren allemaal jonge mensen. Allemaal jonge, ja. Prachtige mensen die in de bloei van hun leven, die al echt aan het begin stonden van hun leven. En het is niet voor te stellen als je daar staat. Dus het is heel mooi om op die plek juist weer iets moois te laten opgroeien. Zeker in de naam van al die slachtoffers.
Ik vind dat bijzonder. Ik vind dat echt iets bijzonders. Echt waar. Ja, en kunnen mensen daaraan bijdragen? Op wat voor manier kunnen ze voor dit project?
Ook heel graag. Ook op jnf.nl. Je kunt een boom laten planten. Ook in naam van iemand. Of cadeau doen. Hebben mooie certificaten. Dat gaat allemaal online. Er kan een berichtje bij. Het is een prachtig cadeau, ook voor Pesach. Dan doe je meteen iets goeds.
Ja.
Een boomplant in het Be'eri-woud.
Ja, het is natuurlijk heel mooi als je weet, je hebt dat certificaat, krijg je dan van jullie. Dus als je een boom laat planten, dan weet je dat er in jouw naam of in naam van iemand anders, wat jij wil, een boom groeit en bloeit hier in dit prachtige land.
Absoluut, absoluut. En wat we doen is, zo'n boom planten, dat is een klein stekje. Dat is niet heel moeilijk, dat is in 30 seconden gebeurd.
Ja.
Maar wat ik altijd erbij vertel is dat voor die 18 euro we ook zorgen voor die boom. Dus zeker in de Negev-woestijn is het niet uitzonderlijk dat bomen het niet overleven, jonge stekjes. Dus dan wordt er weer, ik geloof dat de overlevingskans is iets van 60%. Dus door herhaaldelijk worden die bomen weer opnieuw geplant. In de eerste fase. Hè?
Ja.
En als meestal is er 3 jaar besproeiing nodig. En na 3 jaar kan zo'n boom dan genoeg wortels en kan die met de natuurlijke regen zichzelf staande houden. Dus voor die 18 euro krijg je niet alleen een boom, alleen zorg er ook voor dat die boom gezond blijft en wordt. En dat het bos schoon blijft en dat de bezoekers er kunnen komen. Dus het is een waardevolle investering.
Absoluut. Absoluut. Ik ben blij dat je dat ook even noemt. Want veel mensen denken dat niet meer bestaat. Maar het bestaat nog steeds zo, mensen. een boom laten planten in jouw naam of in de naam van familie, je geliefde, je vrienden, you name it. En dan is die daar voor altijd.
Zeker.
Want dat is de. En wat voor projecten hebben jullie nog meer? Gaan jullie iets in het noorden doen voor de geëvacueerden? Of...
Onderdeel van het noodfonds is schuilkelders in het noorden. Alleen helaas, als je er niet bent, heb je ook die schuilkelder niet nodig. Maar het is wel iets waar je over na moet denken als ze weer teruggaan. Er was altijd wel dreiging vanuit het noorden, maar niet zoals nu. Dus er is wat dat betreft qua voorzorgsmaatregelen nu ook in het noorden een grote actie gaande om beveiligingsteams op te zetten, om schuilkelders neer te zetten. Dus dat doen we, dat is ook een deel van het noodfonds. Wat we ook doen, we werken samen met het Tel Chai College in Kiryat Shmona. Nou, Kiryat Shmona is al maanden ontruimd en het college zelf is een legerbasis geworden voor het leger.
Klopt.
En professoren waar we mee samenwerken hebben hun laboratoria verhuisd naar andere plekken. Voor een gedeelte naar de Technion, voor een gedeelte naar Ramat Gan, Tel Aviv University. En ze doen van alles in de stad, want het was juist een stad die ontzettend in opkomst was. En het ligt in de zogenaamde Food Valley van Israël, omdat in het noorden het land juist heel vruchtbaar is. Dus daar is er van alles gaande aan food tech. En wij zijn bezig, we ondersteunen groot onderzoek naar het vinden van alternatieven voor dierlijke eiwitten.
Ja.
Met alle macht zijn ze bezig om die mensen die geëvacueerd zijn toch als gemeenschap bij elkaar te houden. Dus we hebben ons ook gecommitteerd aan een programma voor scholen om die kinderen te laten bijdragen aan dat onderzoek op het gebied van food tech. Dus die kinderen die leren nu op scholen. Je hebt verschillende plekken in het noorden. Je hebt het echte noorden, echt bij de grens met Libanon. En je hebt het gedeelte wat dichterbij, bijvoorbeeld op het breedtegraad van het meer van Tiberias ligt, van de Kinneret. Daar zijn nu al die geëvacueerden. En daar zijn nu allerlei extra programma's die we sponsoren voor kinderen om betrokken te raken bij dat food tech. En die doen echt ook onderzoek voor de start-ups. En het is ook een manier om de gezinnen die nu ergens anders wonen, om te denken van, nou, ik wil daar toch blijven, want ze krijgen allerlei extra's op scholen en ik wil dat niet, ik vind dat toch bijzonder. En het is een kleine manier voor ons om te denken dat die gezinnen dan dat als reden vinden om terug te komen en toch bij die gemeenschap te blijven en niet op te gaan in grote scholen ergens anders in het land.
Wat veel mensen, en ik blijf daar aandacht voor vragen hoor. Wat veel mensen in Nederland ontgaat, is dat die ruim 80.000 mensen niet alleen niet in een huis kunnen en op een klein hotelkamertje zitten ergens op een plek wat ze niet willen met hun gezin. Maar ook hun werk, hun inkomen kwijt zijn geraakt, grotendeels. En kinderen die niet kunnen studeren, niet met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen zijn. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. En voorlopig kunnen die mensen niet terug. Want het noorden wordt nog steeds dagelijks beschoten. Er waren vanmorgen alweer barrages. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. Dus dat is ook een drama. Dat is ook een drama.
Ja, dat is een drama. Maar hier kan je als goed doel echt een verschil maken. Want ik kan je een voorbeeld geven van een huis wat we aan het bouwen zijn en wat al bijna af is. In Migdala Emek.
Ja.
In Migdala Emek zijn wij bezig met het bouwen van een huis voor kansarme kinderen. En ik vind het ongelooflijk, want heel veel bouwprojecten lagen stil. Want de meeste mensen uit de bouwsector die komen uit de bezette gebieden of uit de Gazastrook. Nou, dat is allemaal stopgezet. Maar ons huis is bijna af. En dat is een huis voor kansarme kinderen. En ik zeg kansarme kinderen, dat zijn gewoon kinderen als mijn kinderen en jouw kleinkinderen ook. Maar die niet de kans hebben, of die niet de ouders hebben die zich kunnen veroorloven om bijlessen te geven of alles te geven wat ze nodig hebben. Het is een schitterend huis, helemaal op een duurzame manier gebouwd, in de periferie van Israël. En we spraken de nieuw gekozen burgemeester van het stadje en die zei, juist in deze dagen is er voor dit soort dingen totaal geen budget meer. Hè? Nee. Alle budgetten gaan naar de defensie of ja. naar de familie. Of, hè, dus extra dingen voor de zogenaamd gewone kinderen. Dat hebben we niet. Dus juist nu is zo'n huis verschrikkelijk belangrijk. En het is een huis waar kinderen bijlessen kunnen krijgen. Waar ze, maar ze ook bijvoorbeeld dramalessen kunnen volgen. En waar ze zelf dingen kunnen doen. En waar ze bij elkaar kunnen komen. Ik raad iedereen aan om als in Israël is het te gaan bekijken. Het is nog niet af, maar bijna af.
Ik ga daar zeker naartoe. Ik ga daar zeker een keer naartoe.
Moet je echt, en dan moet je dan ons vertellen, want dan zorgen we dat er iemand meegaat met je.
Ja, ja.
Dat is echt heel leuk te zien. Heel veel mensen hebben eraan bijgedragen. En we hopen de opening te organiseren na de zomer. Dus ik ben blij. En dan zie je dat je toch echt het verschil kan maken. Dat je echt iets kan doen.
Ik weet dat er heel veel mensen in Nederland zijn. Want ik krijg regelmatig vragen, Joop, hoe kunnen wij helpen? En dan verwijs ik ze naar allerlei websites. Maar nu kan ik ze dus heel simpel naar de website van het JNF in Nederland verwijzen. En daar kan je dus gewoon meteen je hulp doneren, om het zo maar te noemen. En dat is natuurlijk mooi. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, nee, dat meen ik serieus. Want net zo goed als dat we op dit moment vrijwilligers nodig hebben, dat weet jij ook. Hè, die vooral in het zuiden actief zijn, is er ook geld nodig. Want ja, al het geld gaat naar het leger of om getroffen families te helpen. Voor nieuwe projecten heeft de regering geen geld. Zo simpel is dat.
Absoluut. En mensen denken, wat kan ik nou bijdragen met mijn kleine bijdrage? Maar dat is echt niet zo. Iedere bijdrage telt, of je nou een tientje overmaakt. Euro of 1000 euro, het is belangrijk.
Ja.
Mensen kunnen mij ook bellen, ik geef graag informatie. Ik vind het leuk als ze langskomen bij ons op kantoor. Alles is transparant. Als iemand naar Israël wil projecten bekijken, laat het me weten. Ik heb net nog een vrijwilliger die in Netzana vrijwilligerswerk doet bij de boeren. Die zei, ik zit in de biochemie en ik wil eens kijken naar jullie van afval tot energiemachine die in Netzana staat. Nou, hartstikke leuk, ik heb een bezoek geregeld. Ik kreeg gisteren foto's. Hij heeft een rondleiding gehad. Dus elk project in Israël is te bekijken, is te zien.
Geweldig.
Ik raad aan om als jullie in Israël zijn dat absoluut te doen. Want dat maakt je alleen maar trots.
Ja, en gevaarlijk is het niet, mensen. Het is niet gevaarlijk. Ik loop nog steeds elke avond met mijn hondje op straat. Het is niet gevaarlijk. Echt niet. En je weet dat je hier beschermd bent. Dus gewoon kom en help.
Ja.
Heel simpel.
Dat is grappig dat je dat... Grappig dat je dat zegt, Joop, want wij organiseren ook weer een solidariteitsmissie naar Israël in september. En ik hoor van mensen, ook mensen die in Israël zijn geweest vorig jaar, die dan toch zeggen, ik weet niet of ik ga, want ik ben een beetje bang. Maar ik kan de luisteraars verzekeren dat wij nooit een reis zouden organiseren in een tijd dat het gevaarlijk is. Er is altijd een bewaker bij ons op reis die iedere ochtend de situatie checkt en voor de gebieden waar we naartoe gaan. Dus inderdaad, zoals jij zegt, Joop, wees niet bang. We gaan niet als het echt niet kan.
Nee, ik zeg altijd, ik voel me hier veiliger als waar dan ook. Echt waar.
Ja, precies.
Omdat je bent hier beschermd. Nou ja, jij bent hier pas geleden nog geweest. Dus jij kent de situatie net zo goed als ieder ander in Israël. Dus ja. Is dit wat je op je hart had?
Ik heb nog één ding op mijn hart.
Ja.
Ik ben de actie voor de boeren en het Be'eriwoud en nog veel meer dingen. Ben ik ook bezig met het organiseren van een fantastische avond in Amsterdam. Ik mag vanwege veiligheidsredenen de locatie niet zeggen, maar het is een prachtige locatie. Als je je aanmeldt, weet je ook meteen de locatie. Op 25 juni, dinsdagavond 25 juni, Danielle Abraham van het Fonds voor de Boeren, waarmee we samenwerken, komt spreken. Zij is een fantastische spreker. In het Engels, maar wij gaan zorgen voor vertaling. Er komen mensen spreken iemand van de geëvacueerde families. De burgemeester van Ramat HaNegev komt spreken. We hebben geweldige muziek, lekkere hapjes, broodjes van Sal Meijer. We hebben een
lekker
concert. Een concert met een Israëlische zanger in samenwerking met Maccabi Nederland. Het wordt een fantastische avond, 25 juni. Schrijf het vast op in jullie agenda's.
Ja.
En Joop, jij bent eregast als je komt.
Nou, ik zou wel willen spreken, hoor. Ik hoef geen eregast te zijn. Ik hoef geen eregast te zijn. Nou, nee, ik blijf praten. Ik blijf praten. Ik kan mijn mond niet houden, want de waarheid moet naar buiten. En dat is wat ik doe elke dag. En ik blijf die waarheid naar buiten brengen. En niet die onzin die in Nederland in media, sommige media, met uitzondering van de Telegraaf en televisiezenders, verteld wordt. Want jij weet net zo goed als ik, de waarheid is totaal anders als dat men in Nederland graag doet voorkomen.
Ja, ja. Nee, maar daar vullen wij vullen elkaar aan, Joop. Want ik spreek namens het JNF en wij zijn echt een apolitieke organisatie. Al onze projecten bevinden zich binnen de internationaal erkende grenzen van Israël. Wij willen geen gedoe, we willen geen discussie.
Nee.
Wij zijn niet afhankelijk van de regering. Wij zijn ontzettend hard bezig. Wij vinden het belangrijk dat Israël blijft bestaan. Dat het gezond blijft. Dat het goed voorbereidt op de toekomst. Klimaatveranderingen. Daar ben ik mee bezig. En niet met politiek. Maar ik vind het wel fijn dat jij dat wel doet, Joop.
Ja, nou ja. Kijk, als je de waarheid naar buiten brengt, dan heb je ook wel eens kritiek op Israël. Nou, dat is niet anders. Maar nou schiet mij te binnen, al pratend met jou. Vroeger ging ik als jongetje in Beverwijk, waar wij woonden, met het blauw-witte JNF-busje langs de deuren.
Weet je wat het leuk is, Joop?
Ja.
Wij hadden het idee vorig jaar, voor 7 oktober, om nieuwe blauwe busjes te laten maken met ons eigen logo, met een QR-code erop. En die hebben we laten maken, door in Israël laten ontwerpen.
Ja.
En die kwamen aan net na 7 oktober. En we hebben dat blauwe busje weer helemaal nieuw leven ingeblazen. We hebben een prachtig doosje ervoor ontwikkeld. En iedereen die een donatie overmaakt van €120 krijgt zo'n blauw busje opgestuurd.
Oh, wat leuk. Hij stond zelfs vroeger bij mijn ouders in de winkel. Mijn ouders hadden een kledingzaak in Beverwijk. En daar stond hij in de winkel, naast de kassa.
Ja. Dus ja. Heb jij die foto gezien, Joop, van dat In de ruïnes van een huis in de kibbutz Be'eri. Er is een foto van een blauw busje.
Ja.
Dat gevonden is in het midden van de puinhopen.
Ja.
Dat beeld.
Die heeft het overleefd als enige.
Ja.
Alles weg, maar het busje was er.
Ja, en dan komen we weer terug bij de veerkracht en de hoop en de...
Ja, wij gaan door. Wij gaan door. Ze krijgen ons niet uit dit prachtige land. Echt niet. Echt niet.
Nee.
Dan kunnen ze op hun achterste benen gaan staan. Ze kunnen met raketten en weet ik van wat komen. Maar we gaan hier niet weg. Klaar. Heel simpel.
Ja. Ik was in Israël en je hebt nu, wat heel erg in is en hip is, zijn niet alleen om nu rond te lopen met een gai of met een Davidsterretje, maar ook met een gouden... Je hebt dat ontwerpje van Israël, van het land Israël. Heb je dat wel eens gezien?
Nee, die heb ik nog niet gezien.
Een kettetje van het landje Israël, met in het midden Magen David Adom. Nou, dat heb ik nu om mijn nek hangen.
Leuk.
Ik vind het, je moet wat in deze dagen.
Ja, wat wil je?
weet je, nu ze zo ontzettend hard hun best doen om te proberen het land van ons af te pikken, denk ik, nou, hier moet ik...
Ze krijgen ons niet weg, hoor. Echt niet. Echt niet.
Nee.
Dat doen we niet. Dus,
nee.
Vivian, jij komt nog een keer terug bij mij in de podcast, want ik vond dit een hartstikke gezellig gesprek aan mijn beroemde keukentafel. Echt. Ik vond dat leuk.
Dankjewel, Joop.
Oké.
En als je hier bent in Nederland, hoop ik je te zien.
Dat doen we zeker een keer.
Goed.
Oké. Okay.
Heel veel dank.
Hey, bedankt en een fijne dag.
Succes, Joop.
Oké, dank. Ja, dat was Vivian Rinat met, denk ik, een heel duidelijk en interessant verhaal. Je weet nu hoe je hulp kan bieden, al is het maar een euro, al is het maar €2, het maakt niet uit, mensen. Maar jnf.nl, daar kan je alle informatie vinden. Goed, morgen is er natuurlijk weer een podcast met Esther Voet van het NIW. Zoals gebruikelijk op donderdag. Dus zeg ik zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.